Dames en heren, welkom bij podcast nummer 15 van de LVOP-fractie binnen het ABP, van het verantwoordingsorgaan van het ABP. We hebben dezelfde gast, dat hadden we u ook beloofd, Martin Picard, de voorzitter van het Alternatief voor Vakbond, de AVV. En we hebben het vooral gehad over het verleden met alle dramatische gebeurtenissen en die ook heel wel bespraakt zijn opgeschreven in de twee boeken van Martin Picard. En nu gaan we het hebben over de actualiteit, over het nieuwe stelsel. Wat behelst dat? Wat vindt Martin daarvan? En ook over het beruchte invaren, hè, natuurlijk, van het moment. Dus een systeem wordt dan dus afgesloten met allemaal pijn is daar opgebouwd, hè, want er was geen kostendekkende premie. Nou, hoe wordt dat dan ingevaren in het nieuwe systeem? Want er komt natuurlijk ook een soort grijze zone die de mogelijkheid geeft om dingen misschien weg te poetsen. Hè? Sommige mensen gaan vrezen zelfs ook rechtszaken en zo. Dus meer dan genoeg om over te praten. Eerste vraag, Martin. Zou je kunnen uitleggen wat het nieuwe stelsel gaat worden? Dus ook op een manier dat ik het kan begrijpen. En vind je dat een verbetering? Vind je de richting een verbetering?
Ja, dankjewel Arend-Jan. Misschien één opmerking vooraf. In dat pensioenakkoord worden twee mogelijke pensioenregelingen besproken. Eén daarvan is een bekende, die stond ook al in het regeerakkoord. Dat is zeg maar de gewone toegezegde premieregeling. Die valt in de Nederlandse wetgeving onder de wet verbeterde premieregeling. Die wordt al sinds jaar en dag door allerlei pensioenuitvoerders uitgevoerd. Zowel in Nederland als in het buitenland. En daar is dus, ja, die is er eigenlijk al. Dan daarnaast is er nog een regeling bijgekomen. Die heette eerst het nieuwe contract. In werkgeverskringen heet die wel de vakbondsregeling of het vakbondspensioen. En die blinkt uit in onduidelijkheid, omdat er namelijk nog helemaal niet bekend is hoe dat eruit zou moeten gaan zien. Dus ik interpreteer jouw vraag maar even. Die richting, dat is dan de richting zeg maar, van die verbeterde premieregeling, want anders zijn de vragen namelijk in formele zin niet goed te beantwoorden. Is het een verbetering? Nou, laat ik eerst even schetsen hoe dat precies uitkomt te zien. Het wordt een regeling waarbij dus de werkgever alleen maar een premie toezegt. Dus niet meer, dus als jij in dienst komt bijvoorbeeld, je bent 20, je komt ergens in dienst, dan zegt jouw werkgever, ik ga jou een pensioenregeling geven en die houdt in dat jij per jaar, weet ik veel, in bijvoorbeeld de ABP, pak een beetje 25% pensioenpremie gestort krijgt op een pensioenregeling. Punt. Dus die werkgever die gaat niet meer zeggen van als jij straks met pensioen gaat op je, nou, dat zal voor die persoon van 20 zal het ergens 70 zijn of boven de 70, krijg jij dit bedrag aan uitkering. En dat bedrag, dat blijft vervolgens, wordt hopelijk geïndexeerd. Of in de huidige systematiek wordt dat geïndexeerd. En dat blijft dan in ieder geval tot jouw dood op die hoogte staan. Nou, die zekerheid blijkt nu niet realiseerbaar, omdat het gewoon over te ver in de toekomst gaat. En dat gaat er dus af. En je krijgt dus een vrij simpele regeling. Veel transparanter. Want mensen snappen dat. Je krijgt zoveel procent premie. Het wordt veel transparanter. Want die premie die komt. Ja, de uitvoerders die dat nu al regelen. PPI's, premie, pensioeninstellingen en verzekeraars. Die bieden de mogelijkheid dat je gewoon inlogt op je eigen pensioenpotje. En dan kunt zien wat daar staat. En het wordt ook veel eerlijker. Omdat er een veel duidelijker link komt tussen de pensioenpremie die voor jou wordt afgedragen. En de uitkering die je daarvan gaat krijgen op termijn. En omdat die regeling veel simpeler is, ja, is naar verwachting zijn ook de kosten lager. Want ja, er hoeft veel minder gerekend te worden. En bovendien wordt het ook veel makkelijker, dat is een aspect dat we verder niet op doen, maar voor ZZP'ers om in dit systeem mee te doen. Omdat het namelijk gewoon een link zit tussen de pensioenpremie en de uitkering. Nou, is dat een verbetering? Ik denk wel dat dat een verbetering is, omdat dat het veel beter aansluit bij hoe mensen over hun pensioen denken. Als jij nu 20 bent, dan heb je waarschijnlijk helemaal geen behoefte om te weten hoe hoog je pensioenuitkering is over 50 jaar. en over 80 jaar. Je wil wel weten dat er een pensioen is, dat je er al vanuit mag gaan. En tegen de tijd dat je pensioendatum nadert, en dat je gaat nadenken over, oh, kan ik straks met de kleinkinderen naar de Efteling, of wordt het toch een wandeling door het park hier? Ja, dan moet dat nieuwe systeem, dat is ook de bedoeling, inzicht geven in wat de hoogte van de uitkering wordt. Dus die beloftes over hoe hoog je uitkering wordt, die komen pas veel later, pas tegen de tijd dat jouw pensioenleeftijd nadert. En dat komt ook dus ook veel beter tegemoet aan, ja, wat mensen zelf eigenlijk willen weten over een pensioen. Dus al bij al denk ik dat het zeker een verbetering is, die richting.
En waar vind je nog de tekortkomingen?
Nou, het biedt natuurlijk niet meer de zekerheid, maar ja, die ook wel als die, zeg maar, die ooit in het huidige systeem is zo opgezet, met die toegezegde uitkeringen, dat die zekerheid ook nagekomen kan worden. Dus dat is een tekortkoming. Je hebt niet meer die zekerheid.
Maar in het oude systeem had je die ook niet, hè? Eigenlijk.
Wat zeg je?
In het oude systeem was dat een schijnzekerheid.
Nou ja, de bedoeling was dat het een zekerheid was. En zo was ook het hele, daar is het toezicht op gericht. En in sommige pensioenfondsen is dat nog steeds een zekerheid. Hè? Die zijn nog steeds op 125% dekkingsgraad. Of die hebben de regeling al veel eerder zodanig aangepast dat er geen schijnzekerheden in zitten. Maar inderdaad, bij het ABP en bij de meeste bedrijfstakpensioenfondsen is het helaas verworden tot een schijnzekerheid. Ook wel, kan je daar ook weer kanttekening bij zetten. Want ja, die schijn die slaat meer neer bij sommige deelnemers dan bij anderen.
Ja. En Martin, dan heb je het dus over de lusten en lasten tussen de generaties, denk ik. Als je zegt, die schijn die slaat meer neer bij de ene of de andere groep. Daar kunnen we het misschien nog even over hebben. Maar wat mij, je noemde nog ZZP'ers. Daar was ook een vraag via Twitter binnengekomen. Die zullen we even aan het eind van deze podcast behandelen. Want er is toch wel interesse in ook hoe jij daar over denkt. Over pensioen voor ZZP'ers. Je mag hem ook dadelijk al beantwoorden. Hebben we die al gehad. En ook de arbeidsongeschiktheidsregeling werd daar genoemd. Maar dus eigenlijk, jij zegt toch wel, als ik jou goed beluister, als misschien een nadeel of een lastig punt, is toch een andere manier van pensioen opbouwen, hè, via een premieregeling. Want waar zit dat dan precies in voor gewoon werknemers? Want je hebt dus nu een ambitie, een uitgangspunt. Je kunt het schijnzekerheid noemen, gaf je net aan. Maar wat doet dat bijvoorbeeld? Hè? Je bent ook voorman van de AVV in onderhandelingsposities tussen vakbonden en werkgevers. Verandert daar iets dan, denk je?
Ja, er verandert absoluut iets. Omdat in een situatie dat het een toegezegde premie wordt, ja, is het veel makkelijker om daar op de cao-tafel ook afspraken over te maken. Want het is gewoon, ja, zoveel premie. In de huidige situatie is dat veel lastiger. Want ja, je hebt het over een toezegging en formeel ligt de vaststelling van de daarbij behorende premie ligt bij het pensioenfondsbestuur. En het pensioenfondsbestuur neemt daar normaliter ergens in het najaar een besluit over, wat dan de premie voor het volgend jaar zou moeten worden. Veel oktober, november, zoiets. Dus in je onderhandelingen, ja, heb je heel vaak te maken met een grote onzekere factor. Je weet niet wat die pensioen, als je zit, moet je voorstellen, als je als sociale partner aan het onderhandelen bent en het zit hem nog op 0,2% loonruimte, terwijl mogelijk de pensioenpremie met 1 of 2 procentpunt omhoog gaat, ja, dan kan je je voorstellen dat behoorlijk er doorheen vaart.
Ja, dus, maar dat wordt, zeg je, eigenlijk makkelijker in die zin, het gaat nog om premie. Maar, ja, maar je benoemt het toch een beetje, als ik je goed proef, als een nadeel. Zit daar ook toch wel iets dat je minder ergens naartoe kunt werken? Of bijvoorbeeld, misschien niet bij het ABP, maar bij ondernemingsfondsen, dat er nog bijstortingen komen van werkgevers. Die zijn er natuurlijk nu al, ja, niet veel meer en niet veel sectoren meer. Maar dat soort aspecten, die verdwijnen dan ook, of niet?
Dat klopt. Ja, er zijn natuurlijk nog steeds iets van 200 pensioenfondsen of zo. Ik denk dat het vooral een verbetering is voor al die fondsen die in de problemen zitten. Zoals ABP en Zorg en Welzijn en alle grote sectorfondsen. Maar er zijn nog steeds ook ondernemingsfondsen die het uitstekend doen. En ja, die hebben terecht de vraag van waarom moeten wij nu naar een ander systeem over? Omdat ze het bij die bedrijfstakfondsen zo beroerd doen. Maar goed, zeg maar ik denk voor het merendeel van de Nederlandse pensioendeelnemers zal dit wel is de richting een verbetering.
Oké, helder. Nou, je noemde eigenlijk een opmerking vooraf, een soort disclaimer. Hè, van ik ga het hebben over die wetverbeterde premieregeling die er nu al een paar jaar is en eigenlijk werkt en ook in het buitenland. Ik vind het toch nog wel interessant om ook even kort misschien dat andere model, hè, wat daar nu de status van is. Hè, want de laatste weken lekt er van alles uit of worden interviews gegeven door. Het lijkt een mediavlucht naar voren te worden gemaakt door vooral vakbonden. En voorzitters en onderhandelaars. Dus ik zou nog iets willen weten over dat andere contract. En eigenlijk ook, want als jij zegt, ja, deze regeling die is er al, hè, dat weten we ook. Bij ABP hebben we daar ook al diverse keer op gewezen. Dus eigenlijk sociale partners kunnen al overstappen naar de regeling van de toekomst, als ik het goed heb dan. En wij merken bij ABP daar in ieder geval weinig animo voor. Maar misschien zie jij in andere sectoren dat dat wel al gebeurt. Of waar wachten we eigenlijk nog op, zou je zeggen?
Dat is een heel goede vraag. In één sector zit ik zelf aan de pensioentafel bij de detailhandel. En daar stel ik ook steeds die vraag, waar wachten we nog op? Als we toch weten dat we gaan hervormen, kunnen we dat beter maar zo snel mogelijk doen. Want dan heb je zo min mogelijk last van dat je zometeen in het huidige systeem te maken krijgt met ofwel torenhoge premies, ofwel sterk gedaalde pensioenopbouw. Dan bovendien, waar je naartoe wil hervormen, dat is er al. Dus dat is duidelijk. Dus waarom er zo gewacht wordt, ik denk dat dat vooral mentaal is. Bij vakbonden is, die zijn, laten we zeggen, meestal buitengemeen conservatief. Ja, dus ook bij de overgang van eindloon naar middelloon. Middelloon was echt verschrikkelijk. Daar moesten we absoluut niet naartoe. Toen we naar middelloon toe gingen, hebben ze het zo slecht ingeregeld dat het voor de meeste mensen helemaal geen middelloon meer was. En nu is DC of toegezegde premie is ook heel lang een taboe geweest bij de vakbonden. En is het in heel veel hoofden nog steeds. En daar wil men niet heen. En men blijft heel gehangen in een soort, ja, dat die vakbondspensioen in een soort vage prietpraat. Waarbij de terminologie heel sterk doet denken aan de huidige, die van een toegezegde uitkering. Terwijl het toch echt gewoon een toegezegde premieregeling is. En ja, die regeling is denk ik gedoemd te mislukken. Maar kennelijk zien anderen dat anders, want die blijven maar wachten tot dat eindelijk eenmaal is uitonderhandeld en tot het is opgehelderd. Overigens, dat nieuwe contract, zoals dat in het pensioenakkoord van juni 2019 stond, dat ging uit van een blunder. Namelijk dat je bij op de datum van het storten van je premie al meteen een pensioen inkocht. Ja, dus dat je eigenlijk meteen afhankelijk werd van de rentedatum op dat moment. Om dat dan te repareren noemden ze dan die aanspraak die je dan kocht een voorwaardelijke aanspraak. Dan heb je weer zo'n vage prietpraat. Wat is nou een voorwaardelijke aanspraak?
Het is eigenlijk vlees nog vis. Het zit er tussenin.
Ja, precies. Het suggereert.
Een uitkering in. Ja.
Precies, het suggereert dat je toch weer die zekerheid hebt. Maar dan poetsen ze het woordje voorwaardelijk ervoor. Nou, net als de voorwaardelijke indexatie. Hè, daar hebben we het in de vorige podcast uitgebreid over gehad. Ja, die indexatie is wel degelijk een onderdeel van het systeem, een integraal onderdeel. En het is dan volgens, ja, door het woordje voorwaardelijk ervoor te zetten, ja, is die eigenlijk, is die in feite verdwenen. Al 10 jaar geen indexatie meer.
En je koopt dan, want je zegt dat is een blunder, je koopt dan ook pensioen aan nu tegen een hele lage rente. Dus eigenlijk dat probleem los je dan ook niet op.
Je lost niet alleen dat probleem niet op, maar je maakt het ook communicatief voor jezelf verschrikkelijk lastig, want ja, je gaat dat dus elk jaar ga je dat aanpassen. Dan zeg je van nou, we hadden u een voorwaardelijke aanspraak gegeven van zoveel, maar we gaan nu die voorwaardelijkheid aanroepen en we gaan de aanspraak veranderen in dit. Ja. En volgend jaar doe je dat weer en dat doe je volgens 40 jaar lang.
En dat model naar jouw mening een blunder. Ik kan dat ding goed volgen. En wat nu blijkt uit allerlei media-interviews is dat ongeveer vanaf februari dit jaar, 2020... Misschien nog wel iets eerder sociale partners toch ook dat hebben ingezien. En de FNV zegt nu ook in de Telegraaf en in andere kranten, we gaan naar een systeem zonder aanspraak en ook zonder rekenrente. Dus eigenlijk dat model wat je zegt, dat is een blunder, daar is men dan, in ieder geval ook de FNV, over uit. Dat willen we toch niet meer. Maar wat is dan toch nog even voor de luisteraar waar het ook nog naartoe kan gaan en waar men misschien dus nu nog op wacht, een soort doorontwikkelde variant. En hoe ziet dat er dan uit zonder aanspraak en zonder rekenrente?
Ja, nou, laat ik meteen even zeggen, ook die wet verbeterde premieregeling kun je definiëren als zonder aanspraken en zonder rekenrente. Want je begint daar gewoon met het opbouwen van kapitaal in de beginfase en pas tegen de tijd dat je pensioen in zicht komt, heb je iets van een rekenrente nodig. Maar ja, dat heb je hebt altijd iets van een rekenrente nodig. Ja. Want ja, je moet op een gegeven moment moet je gaan uitkeren. En dan moet je dus weten ja, hoeveel uitkering je iemand geeft.
Dat noemen ze in dat systeem projectierendement of projectierendement. Ja. Hè? Dus net een andere naam. Ja.
Ja. En dan, ja, precies. Maar goed. Maar dit was een opmerking voordat ik jouw vraag ging beantwoorden. Hoe ziet het er nu uit? Ja, dus ze zijn inderdaad nu afgestapt van wat dan het nieuwe contract heette. En ja, nu wordt er gesproken over een variant inderdaad waar je collectief belegt. En waar eigenlijk vanuit een collectieve pot, dus niet vanuit individuele potjes, maar een collectieve pot. En dan worden de rendementen die gemaakt worden, die worden met bepaalde verdeelregels worden die verdeeld over de generaties. Ja, dat maakt het weer behoorlijk complex. Tegenwoordig ja, is de software heel eenvoudig in staat om jouw individuele potjes gewoon bij te houden. En dat kan nog steeds collectief belegd worden. Door één uitvoeringsorgaan dat collectief en professioneel die zaken belegt. Daar is allemaal niks mis mee. Maar dat kan prima vervolgens bijgeschreven worden in de opbouwfase op jouw individuele potje. Nou, dat is ook de kern van die verbeterde premieregeling. In dat waar dus nu over nagedacht wordt sinds februari, is dus om dat in ieder geval een stuk complexer te maken en de totale pot te beleggen en dan vervolgens de rendementen toe te bedelen met bepaalde rekenregels. Die natuurlijk ook weer aangepast kunnen worden in tijden van oplopende tekorten.
En is dat dan weer een uniek systeem in de wereld?
Volgens mij wel, ja. En ja, dat is wat we het toch over hebben, over de wereld. Kijk, een heleboel van deze dingen die zijn. Daar is al lang over nagedacht in allerlei landen, omdat die al veel eerder zijn overgestapt op DC-regelingen, als ze die al niet überhaupt vanaf het begin hadden. Dus er is ook, ja, wat ik net al zei, het is vooral een mentale stap die gemaakt moet worden. Men heeft nog steeds het idee dat we het beste pensioenstelsel ter wereld hebben en dat we daar waar we naartoe gaan zoveel mogelijk moet lijken op het huidige model. Terwijl je veel beter kunt kijken van we gaan hervormen. Wat kunnen we leren van de rest van de wereld? Misschien hebben ze daar wel heel goede ideeën. En die hebben ze op een aantal punten zeker.
Het aanpassen van die rekenregels is natuurlijk ook geschikt om weer generationele herverdeling te doen en dat ook weg te poetsen. Of is dat niet zo?
Ja, zeker. Ja. Dat is veel moeilijker met individuele potjes. Dan wordt het op jouw rekening gestort. Hè? En dan kun je zien hoe jouw kapitaal aangroeit of afneemt in tijden van negatieve rendementen. Maar in ieder geval kun je dan zien hoe het ervoor staat.
En daar worden we dus achterdochtig van. Hè? Van als ze zoeken naar een systeem waarbij slack in zit, waarbij dus de mogelijkheid in zit om dingen dus te verbergen, daar word je achterdochtig van. Ja. En dat brengt ons ook op die problematiek van dat invaren. Hè? Kijk, als je met vakbondsmensen praat, hè, dan zeggen ze van we hebben dus het nieuwe systeem, dan hebben we dus geen gegarandeerde pensioenuitkering meer. En daarvoor hoeven we dus eigenlijk minder buffers te hebben. Hè. We hoeven minder dood geld op de plank te laten liggen. En ja hoor, dat betekent dus dat we dan hebben we meer geld. En dan kunnen we eindelijk wel weer indexeren. Dat is eigenlijk wat ze suggereren. Hè. En dat maakt mij heel erg achterdochtig. Want je hebt dus al een jarenlang dat je niet hebt geïndexeerd. Je hebt al jarenlang heb je geen kostendekkende premie. Je hebt al jarenlang zijn jongeren op achterstand gezet. Die pijn heb je. En dan zou nu door een nieuw systeem zou dat allemaal in één keer opgelost zijn. En kunnen we gewoon weer gaan indexeren. Want indexatie die kan natuurlijk ten koste gaan van de toekomstige gepensioneerden. Hè? Nou, mijn vraag aan jou, Martin, is deze. Want het gaat natuurlijk allemaal om berekeningen die je dan moet maken. Hoeveel voordeel heb je van het loslaten van de garantie van die pensioenuitkering? Hè? En is dat dan voldoende om die niet kostendekkende premie te compenseren? Dat is eigenlijk de vraag waar het om gaat. Maar dat is ook een ongelooflijk ingewikkelde berekening.
Ja, en ook heel erg afhankelijk van fonds waar je bij zit. En van de populatie daar. Dus dat is in zijn algemeenheid is dat heel moeilijk te beantwoorden, denk ik. Kijk, je hebt nog één aspect vergeten te noemen. Dit gaat allemaal in combinatie met het afschaffen van de doorsnee-systematiek.
Oh ja.
En daar zit natuurlijk wel winst in, want de doorsnee-systematiek is een omslagelement. En als je dat omslagelement weghaalt, ja, dan heb je natuurlijk even een tekort voor de mensen die nog aan de ontvangende kant van die omslag zaten. Maar voor de toekomst heb je een duurzamer systeem dat meer oplevert. Want in plaats van dat je zeg maar het pensioengeld dat je als 20-jarige opzij zet, dat je daar een deel uithaalt en aan je 64-jarige collega geeft, die dat nauwelijks meer kan beleggen, ja, want zo werkt dat dan eigenlijk,
ja,
blijf je dat voor jezelf beleggen. En daarmee is het potentieel, levert het veel meer op. En je moet echt naar het specifieke fonds kijken en berekeningen voor een specifiek fonds om te kijken hoe dat allemaal tegen elkaar wegvalt.
Hoe zou dat bij het ABP zitten? Of zeg je, dat is veel te ingewikkeld, dat kan ik niet zomaar.
Ja, dat is eigenlijk veel te ingewikkeld. Dan zou de berekeningen van de actuaris van het ABP getoond moeten worden.
Maar het is wel natuurlijk wel een vraag die ooit gesteld moet worden. Ik hoop ook dat de onderhandelaars daarmee bezig zijn.
Ja, ja.
Nou, als ik de kranten een beetje lees, lijkt dat er wel op. En in die zin verbaasde mij het, misschien enigszins. Ik las in de Telegraaf met de kop FNV-kopstuk, iedereen erop vooruit in nieuw pensioen.
Ja.
Ja, mensen die alleen de kop lezen denken, hoera, het is feest.
Ja.
De uitspraak die hij deed was in die zin wel genuanceerder. Hè? Ik zal hem even quoten, zegt Tuur Elzinga, de hoofdonderhandelaar FNV. Goed, ik zal een boude uitspraak doen. Alle werkenden en gepensioneerden van dit moment krijgen door een nieuw fiscaal stelsel, een nieuw contract en de transitie een beter verwacht pensioenresultaat. Allemaal. Dat blijkt uit de voorlopige doorrekening. De pensioenverwachting in het nieuwe stelsel zal voor iedereen iets hoger zijn dan het pensioen dat ze nu opbouwen. Einde quote. Dus hij noemt hier drie elementen. Martin stipte ze ook voor mij net, die afschaffing doorsnee-systematiek, dat invaren en het nieuwe contract. Dat samen zou voor iedereen naar verwachting beter zijn. En dat zou dus blijken uit doorrekeningen van het CPB. Maar later las ik ergens weer dat toch uit individuele rekeningen van pensioenfondsen, dat dit misschien toch wel wat te makkelijk gezegd is. Ik weet niet, Martin, kun jij daar wat...
Ja, die uitspraak kan Elzinga nooit waarmaken. Dat is echt flauwekul. Eigenlijk moet je, ik vind dat je het invaren moet je gewoon apart zetten van het hervormen. Je hebt nu een huidig systeem, dat is niet houdbaar, daar ga je mee stoppen. Dus je gaat die regeling hervormen. Dan krijg je een nieuwe regeling, dat is een DC-regeling. En daar is die doorsnee-systematiek uitgehaald. Dat is allemaal vrij simpel. Weet je, die dingen die worden al sinds jaar en dag uitgevoerd in Nederland en in het buitenland. Daar hoef je niet zo ingewikkeld over te doen. Dat kan vandaag gebeuren. Wat daar, je moet gaan kijken, hè, van of hoe dat uitpakt voor de verschillende generaties. Nou, dat moet per fonds gebeuren. En vervolgens moet je het op een van de tafel hebben over hoe die uitkomsten met elkaar te vergelijken zijn. Maar die invaarsystematiek is een veel meer juridisch probleem. Van kan dat wel? Is pensioen geen eigendom? Wordt hier geen eigendomsrecht aangetast? In hoeverre moet dat gecompenseerd worden of adequaat gerechtvaardigd? Dat is allemaal ingewikkeld. En in de huidige systematiek, in de huidige pensioenwet, kan elke belanghebbende kan daartegen protesteren. Dat kan deelnemer zijn, maar ook diens nabestaanden. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar in feite kun je het gewoon losknippen. Je kunt je regeling hervormen. Je kunt zo snel mogelijk met die nieuwe regeling beginnen. En die invaarproblematiek, die hoeft daar niet mee vermengd te worden. Dat iedereen erop vooruit gaat, dat moet je natuurlijk, dan had de journalist moeten vragen, ten opzichte waarvan eigenlijk?
Ja.
Ten opzichte van wat hem ooit is beloofd, hè, namelijk die geïndexeerde middelloonregeling, die al lang niet meer heeft. Dus, of althans, die in de praktijk helemaal niet geïndexeerd is. Dus ten opzichte waarvan gaat hij erop vooruit? Ten opzichte van de situatie dat er eigenlijk ABP nu 15% zou korten. Hè, of nog meer om weer in een betere financiële positie te komen? Of ten opzichte van de situatie van...
Dat is een goede vraag. En, maar in die zin, je zegt ook eigenlijk worden je weer verwachtingen gewekt die dus niet waargemaakt kunnen worden. In ieder geval niet voor iedereen.
Ja.
En dan denk ik toch, ja, maar waarom wordt dat dan naar buiten zo gebracht? Hè? Dat, ik kan me voorstellen dat de FNV dat zelf als inzet heeft gemaakt, hè, van onderhandelingen. Hè? Indexatie voor iedere generatie is nog een leus die ik me kan herinneren. Hè? Maar eigenlijk, volgens mij, maar dan ga je weer terug van waarom moest dit stelsel hervormd worden, is nergens daar gezegd dat de hervorming een beter pensioen op zou moeten leveren, toch?
Oh, dat heeft de FNV vast wel geroepen. Maar de vraagstuk is dat aannemelijk te maken. Ja, dat is met de huidige stand van zaken is dat natuurlijk bij dit soort fondsen als ABP en Zorg en Welzijn zo, die er zo slecht voor staan. Moet je in ieder geval, als je een uitspraak doet, moet je dus aangeven, ja, ten opzichte waarvan eigenlijk. Hè? Dus ABP, nog niet zo lang geleden werd geroepen, Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld. En nu gaat ook nog eens iedereen erop vooruit.
Maar het is ook een beetje een nederlagenstrategie als je erover nadenkt. Hè? Dat zegt dus, FNV zegt dat dan wel en ook anderen. We hebben dat doodgeld en dan kan iedereen er dus op vooruit gaan. Maar vervolgens dan, je spelt natuurlijk allemaal die prachtige informatiebrief van Martin Visser in je mailbox. Hè? En die heeft alweer met mensen gesproken en die zeggen, ja, we kregen dan toch van allemaal cijfers aangeleverd door de pensioenfondsen, dat toch niet klopte, dat toch wel generationele effecten waren. Nou, daar komt natuurlijk heibel van, zou je denken. Dus ik vind het ook zo'n kortzichtig beleid. Dit leidt tot ontzettend gelazer straks.
Ja. Dat denk ik ook.
Ja. Maar Martin, kun je toch nog even kort hierop toch uitleggen? Want er zal een kern in zitten waarom er dan toch een beter verwacht pensioenresultaat kan komen. Als je van het zeg maar wat zekerdere contract zoals dat nu is, in ieder geval op papier, mm-hmm. naar een onzekerder contract, in ieder geval expliciet onzeker contract gaat, nou misschien zonder of met minder buffers, dan zit er dus ruimte voor de toekomst om sneller te indexeren, maar dus ook sneller mm-hmm. te kunnen korten. Ja. Dus kun je nog even uitleggen waar dat dan in zit, die winst, hè, als je dat zo zou moeten zeggen. Dus ja. Om het toch wat te nuanceren, er zal vast iets in zitten, de CPB en die sommen. Waar ligt dat aan?
Nou ja, op systeemniveau, hè, maar dat is iets anders dan te zeggen, iedereen gaat erop vooruit. Op systeemniveau ga je naar een haal je die omslagsystematiek eruit, met het afschaffen van de doorsnee-systematiek. Dat betekent dat je een omslagelement eruit haalt. Ja, dus als je het heel simpel zou verbeelden, dan die omslag betekent eigenlijk dat jij als 20-jarig die begint met pensioenopbouw, ja, heb je een bepaalde maand 100 euro die eigenlijk voor jouw pensioen is afgeschreven. Maar daarvan zegt het systeem nu, het pensioenfonds, kom maar even hier met 40 euro van die 100. Die hebben wij nodig om het pensioen van jouw 64-jarige collega te financieren. Dus dat wordt weggehaald en er wordt maar 60 euro voor die persoon belegd. Zo zou je het kunnen modelleren. Dat element haal je eruit, waardoor die 100 euro voor die 20-jarige, die kan veel langer belegd worden en levert dus naar verwachting ook veel meer op. Ik denk dat het element is waar de grootste winst in zit. Vervolgens zit er systeemwinst in dat je afstapt van de huidige, dat heet dan het verbod op ring fencing met een fancy term.
Oh ja.
Dus het huidige systeem is zo, er is één grote collectieve pot. En dus ook formeel is er één beleggingsbeleid. En dat is eigenlijk geënt op de gemiddelde deelnemer. Laten we zeggen iemand van, weet ik veel, 50 of zo, 45, 50. En dat is dus eigenlijk voor vrijwel iedereen zit je er dan naast. Want een jongere die wil misschien wel meer risico nemen dan die 50-jarige. Maar gepensioneerde misschien liever minder. Die heeft liever misschien die zekerheid van die uitkering. In dat nieuwe systeem kun je veel meer maatwerk leveren voor de generaties. En kun je dus ook naar verwachting veel beter inspelen op de behoeften van en de beleggingstermijn van generaties. En daar zit in die flexibiliteit zit ook een deel van de winst. Vervolgens is het punt ook nog zo dat nu dood geld heet. Ja, dat is natuurlijk geen dood geld in het huidige systeem. Is een buffer om zekerheid te geven. En die zekerheid is bewust beloofd aan mensen. Die zekerheid laat je los. En het gevolg van dat loslaten van die zekerheid is dat je dan ook die buffer niet meer nodig hebt. Maar dan moet je wel accepteren dus dat je pensioenuitkering mee kan gaan bewegen met de beleggingen. Het is maar de vraag in hoeverre pensioenfondsen erin slagen om dat ook ook echt te doen. Tot nog toe zijn ze niet zo heel goed in het verlagen van uitkeringen als dat noodzakelijk is.
Ja.
Dus theoretisch vervang je het huidige model door een model dat, dat zeker op een aantal punten echt beter werkt. Hoe het in de praktijk uit gaat pakken is de vraag. Of dat voor elke individuele deelnemer beter gaat worden, nou dat zeker niet. Omdat je het dan moet gaan vergelijken met de toezeggingen die je nu hebt en hoe die nu uitpakken.
Oh, nou, dank voor jou. Dit is een hele heldere tool, hè? Die drie punten. Dus daar zit dan de potentiële winst in, geef je aan. Hoe dat uitpakt per individu of generatie moet nog blijken. Dat is analyse. Dus zijn dat ook dingen, denk ik, die wij dus goed moeten uit gaan vragen als het ABP naar dat nieuwe systeem over wil gaan. Want daar lijkt het op. Ook alle uitlatingen zijn er, Arend-Jan, dat ABP dat graag wil. En dus ook die oude rechten, dus dat invaren wat je eerder noemde, dat zij dat graag zien. Dus dat ze het oude speel uit het verleden, zeg maar, het oude pensioen, de aanspraken die we nu hebben, daar hebben we in podcast 14 uitgebreid over gesproken, met Martin mee gaan nemen naar dat nieuwe. Dus daar moeten wij, wat zouden wij daar moeten vragen wat jou betreft aan bestuur, als het gaat om analyses of welke informatie is dan nuttig om te zorgen dat het eerlijk gebeurt?
Nou, laat ze ook scenario's uitwerken waarbij je dat losknipt, hè? Dat je gewoon eerst hervormt en dan dat invaren pas doet als daar helemaal duidelijkheid over bestaat. Want over die hervorming, daar bestaat al wel eensluidendheid over dat die noodzaak er is. Over het invaren is dat veel minder het geval.
Jouw mening over het invaren is, als ik het goed heb, heb je namens AVV samen met ONL, werkgeversorganisatie, in 2017 een sociaal akkoord gepresenteerd. Hè? Mm-hmm. En daar hebben jullie volgens mij ook iets gezegd over dat invaren. Dat optioneel zou moeten worden, klopt dat?
Ja, dat... bij dat invaren, wat net ook al aan het Jan zei, word je achterdochtig van. Je weet niet precies. Kijk, het is nu heel onduidelijk hoe eigenlijk de uitkering eruit ziet die je hebt. Daar gingen we in de vorige podcast ook over op in. Je hebt een papieren toezegging. Daarvan maakt indexatie een onderdeel uit. In de praktijk is die er al 10 jaar niet. Dan heb je al een indexatieachterstand van 20%. Dus als je iets gaat vergelijken, waarmee ga je dat eigenlijk vergelijken? Ja. Ga je dat dan vergelijken met die papieren toezegging die je nog steeds hebt? Of ga je het met de realiteit vergelijken? En welke aannames zitten daar dan onder? En ga je het vergelijken met scenario's waarin er gekort zou worden of niet? Heel onduidelijk.
Weet je waar ik nou echt bang voor ben? Ik heb nog eens over zitten denken. Laten we nou eens kijken naar de politieke werkelijkheid. De politieke werkelijkheid heeft altijd hele onvolkomen aspecten. Jij schetst een heel erg logisch en rationeel punt. Waarbij je zegt, je zou ook een knip moeten maken. Doe eerst maar een nieuwe stelsel en dan gaan we daarna over invaren praten. Maar in de politieke werkelijkheid is het zo, denk ik, of het zou zo kunnen zijn, is dat Koolmees wil graag voor de zomer echt een deal. Hij wacht er al zo lang op. Dus die heeft haast. De vakbonden zijn alleen bereid om het nieuwe stelsel te aanvaarden als zij ook dat invaren gelijk kunnen meenemen en daar een beetje discretie houden, daar een beetje ruimte houden. Hè? En verder de rest van het kabinet wil natuurlijk ook graag dat er vooruitgang wordt gemaakt. Hè? En dus Ik ben hier niet zeker van, hoor, dat het goed komt.
Ik ben er ook niet zeker van, Aart-Jan. Nee, kijk, ik denk dat het al mooi zou zijn als er geen... een van de heikele punten nu is, sociale partners willen dat het ministerie ze verplicht om in te varen. En het ministerie wil dat juist helemaal niet. En ja, daarachter ligt natuurlijk de vraag van wie is straks verantwoordelijk voor als het helemaal misgaat. En als ik minister was, zou ik ook zeggen van ja, ik ga het mensen niet verplichten. Om de simpele reden dat in de lijn is van ja, hoe het ministerie altijd reageert op vragen rondom dit soort arbeidsvoorwaardelijke zaken. Het is primair een verantwoordelijkheid van sociale partners. En ik faciliteer het alleen maar en op verzoek van partners leg ik dat helemaal verplicht op aan een sector. En ik zet er een financieel kader omheen. Maar het primaire belang en de primaire verantwoordelijkheid ligt bij sociale partners.
Ja.
Dus ja, waarom zou ik nu gaan als minister dan gaan verplichten dat mensen die eerst in het door sociale partners gearrangeerde systeem zaten, nu verplicht overstappen naar een wederom door sociale partners gearrangeerd systeem. Waarom? En daarmee ook nog de verantwoordelijkheid van als het fout gaat bij het kabinet leggen.
Ja, je hebt dus grote twijfels bij dat invaren in ieder geval, of dat verplicht of optioneel zou moeten. Jouw voorkeur is dus optioneel. Als ik het goed beluister.
En dat zou ook het tempo erin kunnen houden. Want dat is, dat nogmaals, dat hervormen, dat kan zo gebeuren. Dat is ook aan de orde van de dag. Een heleboel sectoren, bedrijven zijn die regelingen al hervormd. Dat invaren is het grote, juridisch lastige aspect.
En daarachter speelt dan ook nog het compensatievraagstuk. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat er wel boven de markt hangt. En dan gaan er echt tientallen miljarden zijn er genoemd. Die begonnen ooit bij 100. Het is nu 60, misschien zelfs nog iets minder. Hè? Dat gaat over die afschaffing van de doorsneesystematiek. En dat, daar wordt nu bijvoorbeeld door andere vakbonden dan weer in media-interviews op gewezen dat er eigenlijk gewoon meer geld moet komen vanuit overheid en werkgevers. De CNV recent in het Financieel Dagblad, de VCP. En die zeggen dan eigenlijk, die willen een grotere bijdrage van de overheid daarvoor. Hebben compensatie van 30'ers en 40'ers. Nou, klinkt mij goed. Ik ben net 40 geworden, dus waarom niet? Maar concreet betekent dat gewoon een hogere premie vanuit werkgevers. Maar eigenlijk kun je zeggen vanuit de arbeidsvoorwaarden de loonruimte. En het kabinet moet meer fiscale ruimte gaan geven om dat te faciliteren. Nou, dat kost gewoon de schatkist geld. En als ik het goed heb, heeft minister Hoekstra en Koolmees hebben aan de Eerste Kamer in een debat daar al aangegeven dat zij 10 jaar 1 miljard euro daarvoor aan ruimte hebben toegezegd. Dus 10 miljard is al gereserveerd. Koolmees hint er nog een beetje op 12. Of misschien was het een slip of the tongue, dat weet ik niet. Maar iedereen gaat dan meebetalen aan die afschaffing. En als je iedereen gaat compenseren, dan hou je eigenlijk economisch toch alles in stand, of niet? Hoe zie jij dat compenseren? Wat is nodig en belangrijk?
Je gaat naar een nieuw systeem toe, kennelijk omdat we dat verstandiger vinden met z'n allen. Maar tegelijkertijd zijn de partijen die dat doen, zijn verenigingen. Dus die hebben achterbannen en die moeten daarmee instemmen. Zo werkt dat systeem. Dus die gaan uiteraard kijken, want die gaan vragen in eerste instantie van wat betekent dit voor mij? En dan zullen daar berekeningen gemaakt worden en dan zullen die achterbannen zien dat bepaalde generaties zullen het wel worden. Generaties daar naar verwachting op vooruit gaan en andere generaties daar naar verwachting op achteruit gaan. Hoe dat werkt, die achterbannen die krijgen dat voorgelegd en die moeten daarover zich uitspreken. Dus vanuit vakbondsoptiek is het nuttig om met een verhaal te komen waarin zo groot mogelijk deel van je achterban daarmee gaat instemmen. Want als ze dat niet doen, dan heb je geen mandaat om akkoord te gaan. Dan moet je terug naar de onderhandelingstafel. Dus dat is, vanuit die optiek snap ik zeker de noodzaak van compensatie. Het heeft natuurlijk weer alles te maken ook met de boodschap eromheen. En welk frame je kiest. Als je eigenlijk het frame kiest zoals ik eigenlijk nu begrijp dat FNV en kennelijk ook CNV doen. Je gaat daarmee op ongeveer, je gaat erop vooruit. Dan zal er heel veel compensatie nodig moeten zijn. Als je een veel realistischer frame kiest, waarbij je zegt, we hebben de afgelopen jaren veel te veel beloofd. Dat kunnen we niet waarmaken. Door de systematiek is ook nog eens van het aanwezige geld eigenlijk een veel te groot deel bij gepensioneerden terechtgekomen. Dus we moeten eerst dat recht trekken. Maar dat betekent wel dat de vooruitzichten voor iedereen een stuk lager zullen komen te liggen dan die geïndexeerde 70% vanaf de leeftijd, de pensioenleeftijd. Dat is geen leuke boodschap, maar dat is wel een boodschap die je moet brengen. En als je die boodschap brengt, dan kun je ook genuanceerder kijken naar het compensatieverhaal, denk ik. Want dan,
ja. Ja. En dus gaat wel, hè, dus dat is helder. Maar die ZZP'er die dus op 40 of 45 uit het pensioenfonds is gestapt, al wel niet vrijwillig of de situatie ja. die het maakte, die is dus de klos geweest door de afschaffing van de doorsneesystematiek.
Ja.
Dadelijk. En die mag dan ook nog de rekening mee gaan betalen, ja. De compensatie voor de werkende in die fondsen.
In deze huidige systematiek is dat zo, ja.
ZZP'ers hebben alleen maar hun ketenen te verliezen. Het is toch verschrikkelijk?
Ja, ja. Nee, die... dat klopt. Ook in het pensioenakkoord wordt ook op ZZP's ingegaan. En dat was ook een van de vragen, geloof ik, die jullie op Twitter kregen.
Ja, ik zal hem er gelijk even bijpakken.
Of er een verplichting is meegenomen in het pensioenakkoord.
Ja, van de ZZP-netwerk op Twitter die vraagt: waarom is een AOV-verplichting werkelijk meegenomen in het pensioenakkoord? Waarom wordt pensioen straks ook verplicht voor ZZP'ers? En dan zegt hij hierbij, en dan niet een slap antwoord omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ik ben benieuwd. Nou, Martin.
Ja, ik heb er niet bij gezeten, helaas. Ze had er anders uitgezien, dus ik kan daar niet helemaal precies op antwoorden. Maar er staat geen verplichting voor een pensioenregeling voor ZZP'ers in het pensioenakkoord. Er komt wel een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. En waarom dat is denk ik tweevoudig. De maatschappij heeft natuurlijk belang bij dat er veel mensen van een adequate voorziening hebben. Omdat anders in negatieve scenario's heel veel mensen uiteindelijk door de overheid onderhouden zullen moeten worden. Dat is één. En ten tweede, er zijn natuurlijk fiscale vrijstellingen voor ondernemers die ooit ook erin gekomen zijn om ZZP'ers of ondernemers te faciliteren dit soort regelingen te nemen. En uit onderzoek blijkt wel dat die fiscale voorzieningen daar in een heleboel gevallen niet voor gebruikt worden. Maar vaak gebruikt worden om, laten we zeggen, goedkoper te kunnen offereren. En dat is niet in lijn met de bedoeling van die fiscale vrijstelling. En daarom begrijp ik dat aspect van het pensioenakkoord begrijp ik wel.
Ja. En wat ik
ook... Maar er komt geen verplichting, zeg je. In ieder geval, die staat niet in het akkoord.
Alleen voor arbeidsongeschiktheid, maar niet voor
pensioenen. Ja, alleen voor arbeidsongeschiktheid. Ja. Maar voor pensioenen wordt het, ik zei je eerder al in de podcast, waarschijnlijk wel makkelijker met de nieuwe systematiek om ook mee te gaan doen, toch?
Ja, ja.
Ja. Maar weet je, als ik iets mag zeggen over dat ZZP-netwerk, het is wel leuk om ze even te kietelen, om ze even boos te maken. Kijk, ik heb zelf het gevoel dat er, als je kijkt naar arbeidsongeschiktheidsverzekering op de markten, dan zijn die uitzonderlijk hoog. Op een of andere redenen kiezen de verzekeraars daarvoor een hele hoge premie. En je krijgt er ook niet vreselijk veel voor terug. Hè? Dus die markten die werken. Er is weinig concurrentie of wat dan ook. Hè? En wat ik ook vaststel, ik ken ZZP'ers die echt heel, heel arm zijn. En die zijn gewoon te arm. Om meer dan 150 of 100 euro per maand te betalen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En het is natuurlijk zo, als je het collectief doet, dan kom je op veel lagere premies uit dan kennelijk nu de markt aanbiedt. Hè? Dus de liberale redenering van ze kunnen het allemaal wel zelf, klopt niet. Of ben ik nu communist geworden, Martin?
Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb me ook altijd verbaasd dat de arbeidsongeschiktheidsregelingen die door Nederlandse verzekeraars worden aangeboden, of althans door verzekeraars op de Nederlandse markt, dat die zo weinig aantrekkelijk zijn. Dus en dat kan zeker collectief goedkoper.
Ja. Maar misschien maar even toch de nuancering. Ik denk dat ook. Hè. Dus de punten die je maakt zijn belangrijke vragen. Maar het is nog wel de vraag, als je de bedragen hoort die worden genoemd. Het wordt wel natuurlijk je hebt verschillende gradaties in verzekeringen. Dus of het een minimum variant is of een luxere, uitgebreidere dekking. Dat maakt natuurlijk nogal uit in de kosten. Hè. Dus
ja.
Het is ook een beetje appels met peren vergelijken, toch?
Ja, dat klopt.
Maar ik blijf
maar
me verbazen
het is wel zo dat
die premie zo hoog is, joh. Waarom is dat toch zo? Het lijkt wel alsof het een kartel is tussen de verzekeraars van we bieden het wel aan, maar we vragen gewoon 5, 6, 700 euro.
Ja, in andere landen zoals bijvoorbeeld België, waar dit al aan de orde van de dag is. Hè, dat je als ZZP'er een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet hebben. Zijn die premies vele malen lager en zijn de uitkeringen ook veel beter. Dus niet, geen lange wachttijden. Dus daar werkt die verplichting wel heel goed.
Ja.
Oké, misschien om even dan weer vanuit België terug te keren naar de pensioenen. Ik las gisteren in het rapport van Allianz, die ook eens in de zoveel jaren een pensioenanalyse maakt van alle landen, dat volgens mij België nu een beetje aan kop loopt met Zweden als het gaat om beste pensioenstelsels ter wereld. En Nederland nog op de 7e plek. En dan gaat het over de adequaatheid en de houdbaarheid van pensioenen. Maar even misschien een bruggetje om weer naar de pensioenen te gaan.
Ja, ik zag het.
Ik moet het rapport nog lezen, maar ik zag het even in de nieuwsbericht. Het was wel opvallend ergens. Soms is het inderdaad ook goed, zei je al eerder, om ook eens naar andere landen te kijken wat die al goed doen, al beter doen en waar we kunnen leren.
Ja.
Goed, dan nog een andere vraag. Geen twettervraag, maar een vraag van onszelf. Martin, ik nam een andere podcast op, Boekestein en de Wijk, vrijdag met Lex Hoogtuin. En dat ging over het Europese herstelfonds en de duurzaamheid van de eurozone. En Lex merkte daarin op van, luister eens, als wij in die huidige eurozone met die knallage rente, vanwege het feit natuurlijk dat het Italiaanse staatsschuld zo hoog is, kan die ook niet verhoogd worden. Hè? Dat maakt gewoon een land met een kapitaaldekkingstelsel kapot. Hè? Dat maakt gewoon de laatste pensioenen op. En dat bracht mij tot de vraag van hoe zou je nou ons pensioenstelsel kunnen beschermen tegen een langdurige lage rente?
Ja, interessante vraag. Kijk, op zich is het denk ik verstandig als land om een systeem te hebben met zowel een deel in omslag als een deel in kapitaaldekking. Omdat je daarmee de risico's verdeelt. Het een is niet zo gevoelig voor wat er op de kapitaalmarkt gebeurt, namelijk de omslag. En de andere is, kapitaaldekking is een stuk minder gevoelig voor de vergrijzing in Nederland. Dus dat is verstandig. Je kunt je wel de vraag stellen van wat is nou een evenwichtige verdeling tussen die twee.
Ja.
En daar is Nederland misschien wel een beetje doorgeslagen in de kapitaaldekking. En dan hoef je eigenlijk niet eens vanuit, als je naar het buitenland kijkt, dan zou die conclusie zich heel makkelijk kunnen opdringen. Hè, want wij hebben natuurlijk veel hogere aandeel kapitaaldekking dan alle ons omliggende landen. Maar dat hoef je denk ik niet eens te doen. Je kunt ook gewoon alleen maar binnenlands kijken. En dan kijken van ja, we hebben weliswaar een heel mooi mooi pensioenvermogen staan, maar er staat ook een torenhoge hypotheekschuld tegenover.
Ja.
Voor de mensen, dan heb je het over de mensen die een eigen huis hebben. Maar die hoor je helemaal niet klagen over die lage rente, want die krijgen veel lagere hypotheeklasten.
Ja.
En zou het niet heel verstandig zijn om gewoon die pensioenpremie wat lager te doen en mensen bijvoorbeeld de ruimte te geven om die pensioenschuld te verlagen. En we daarmee ook zowel als land enerzijds meer gemiddeld worden wat betrekking tot de verdeling AOW versus pensioen. Maar anderzijds ook die afhankelijkheid van die enorme pensioenschuld, van die enorme hypotheekschuld verlagen. Ik denk dat dat wel verstandig zou zijn. En in welke mate, ja, daar zou je. Dat zou ik nou interessant onderzoek vinden. Wat is nou een verstandig. Waar ligt nou een verstandig evenwicht daartussen?
En er is ook nog een andere variabele daarbij. Hè, dat de Nederlandse staatsschuld is natuurlijk veel lager dan de Italiaanse. Maar de Nederlandse private schulden zijn torenhoog. Het zit met name in de hypotheken. Terwijl dus de Italiaanse private schulden zijn heel laag. Hè. De Italianen hebben of geen hypotheek of een lage hypotheek. En de combinatie van Nederlandse staatsschuld plus de private Nederlandse schuld is veel hoger nog dan de combinatie van de Italiaanse staatsschuld en de private schuld. Maar goed, maar wat jij dus nu zegt is van je zou dus mensen hebben een torenhoge hypotheek. Hè? Maar ja, je kunt natuurlijk alleen je pensioengeld. Oh, je zou dus het pensioengeld wat je hebt opgebouwd een beetje kunnen gebruiken om je hypotheek af te lossen. Maar dan krijg je een lagere hypotheek. Ja, lager pensioen.
Ja, of in ieder geval zeg maar ik weet niet of je het opgebouwde kapitaal, dat zal heel erg ingewikkeld worden, maar pensioen. Laten we zeggen, ik denk dat, veel mensen er meer bij zijn gebaat om. Laat ik de allerzwakste variant van deze uitspraak doen. Namelijk niet nog de pensioenpremies verder verhogen. Maar mensen in ieder geval in gelegenheid stellen om die te gebruiken voor een hypotheek. En misschien ook wel de mogelijkheid te bieden om een deel van de ingelegde pensioenpremies te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek.
Maar dat betekent dan.
Pensioen levert nu toch niet zoveel op.
Maar dat betekent natuurlijk wel dat je dan een lager pensioen krijgt. Maar je huis is dan op een gegeven moment vrij.
Ja, je huis is natuurlijk ook een soort van pensioen. Heb je in ieder geval een dak boven je hoofd.
Ja, dat is altijd.
En die variant, Martin, die staat ook wel genoemd, hè, als nader te verkennen in het pensioenakkoord.
Ja.
Dus daar dus de vraag van hoe ver dat al verkend is of gaat worden. Hè. Dat is in ieder geval iets wat helemaal achteraan de rij komt van alle open eindjes, verwacht ik. Die er nog zijn nu, de komende tijd. Maar dit is natuurlijk een onderwerp, hè, die lange balansen die ook al langer speelt. En al meerdere studies terugkomen dat waarde kan toevoegen, hè, op huishoudniveau. Voor mensen met een woning. Hè, dus dat je die schulden wegstreept tegen vermogen. Of inderdaad met nieuwe in te leggen premies. Dus we gaan daar Arend-Jan ook binnenkort verder over spreken met Roel Milkoff, een andere expert. Die gaat ons ook meer wegwijs maken in verschillende keuzemogelijkheden, waar dit er dan één van is. En ook die lump sum die je uit je pensioen mag halen ineens, straks. In ieder geval dat is het voornemen, 10%. Dus het is zeker een interessant onderwerp om nog eens verder van gedachten te wisselen.
Ja.
En Martin zei ook dat dit wordt ook nader onderzocht nu. In ieder geval niet deze variant, maar waar Arend-Jan eigenlijk zijn vragen over begon, hè, over de mix tussen AOW en kapitaaldekking of werknemerspensioen of zelfsparen. Die optimale mix, zei je, Martin, is iets voor nader onderzoek. Volgens mij is het CPB daar samen met Netspar nu ook mee bezig om in ieder geval wat meer analyse daarop te doen. Dus even afwachten, maar ik denk dat we daar meer van gaan horen. Ook richting verkiezingen volgend jaar, omdat natuurlijk de AOW een heel concreet thema is. Een verhoging daarvan en door velen dat zal aanspreken. Dus ik verwacht dat daar ook de komende maanden meer discussie over zal volgen.
Ja. Oké, dan Michael, ik zou jij de eerste Twitter-vraag willen voorlezen?
Even kijken, ik had er hier nog 3 openstaan. Die van ZZP Netwerk hebben we gehad. Kees zegt, de vreugde, is het wel zo goed om juist in deze bijzonder slechte tijd de puntjes op de i van de pensioenen te zetten? De beleggingsopbrengsten nu zullen zeker goed daarbij worden meegenomen in plaats van de afgelopen 30 jaar. Ik stel hem even zoals hij hem opschrijft. Maar volgens mij is de vraag duidelijk inderdaad. We zitten in een crisis momenteel en is het dan nu goed om puntjes op de i van de pensioenen te zetten? Dat is de eerste vraag.
Ja, dat had natuurlijk moeten gebeuren toen de zon schijnt. Toen de zon scheen. Maar dat is niet gebeurd. En nu kan je niet heel veel anders. Nu is de situatie, nu zijn de tekorten al zo lang doorgeschoven dat er een punt komt dat iedereen zegt, ja, dat kan niet nog langer naar de toekomst doorgeschoven worden.
Ja.
En dat een ongelukkig moment is, klopt. Maar Dat zei dan maar zo.
Ja. En Martin, wat ik ook zo interessant vind is dat als je met beleggers praat of met mensen die pensioen beleggen, dan zeggen ze altijd van, over 30 jaar dan levelt alles wel uit. Hè? En stel je nou eens voor dat dat zo is, dat we een nieuwe pandemieprobleem krijgen. Stel je nou eens voor dat er een jarenlange demping van de groei is. Eerst nog een fikse contractie. Dan heeft dat toch gewoon ook enorme gevolgen voor pensioenbelegging. Dan gaan we toch een hele andere wereld gaan we dan in.
Ja, dat denk ik ook, ja. En Theo Kokker die zegt altijd, pensioenfondsen die zijn niet bij toeval in de problemen gekomen. Die zijn er bij toeval decennia uitgebleven.
Ja.
En die toevallen zijn nu voorbij. En nu zie je aan welke problemen ze eigenlijk blootgesteld staan. En welke risico's.
Ja. En ook vanwege de contractie, ook de verhoging van de AOW waar we het net over hadden. Hè? Ja, dat wordt straks lastig. In december gaat het kabinet nadenken over een nieuwe begroting. Reken maar dat er bezuinigingen in zullen zitten. Hè?
Ja, dat lijkt me wel.
Oké, Michael, zou jij vraag 3 willen voorlezen van de Twittervraag van ons fractielid Jeffrey.
Ja, Jeffrey die zegt: hoe kan worden voorkomen dat het opeenstapelende menu van zowel premieverhoging, hogere risico's en een nieuwe, tussen aanhalingstekens, onzekerheid, onevenredig op het bordje van de groep 50-minners of 50ers of 50-minners komt te liggen? Ik weet niet helemaal wat hij daar schrijft. Oftewel, wat zit er nu precies voor de jongere werknemers in?
Ja, dan zal hij wel 50-minners bedoelen, want hij heeft het aan over jongere werknemers. Ja, dit is een heel lastige vraag. En dit heeft natuurlijk ook geleid 15 jaar geleden tot de oprichting van AVV. Want hoe voorkom je dit nu? En ik denk dat ik daar niet heel positieve, optimistische antwoorden heb. Heel moeilijk in het huidige systeem. Met zijn verplichtstelling en waarvan vooraf duidelijk is wie er over gaat, wie er bepaalt. En de constatering dat in ieder geval aan vakbondzijde zware vergrijsde ledenbestanden zitten, is dit eigenlijk bijna niet te doen. Voor mij was het in ieder geval de aanleiding om te zeggen, ja, het is eigenlijk maar één manier om dat anders te doen. Dat is een vakbond op te richten die dat anders gaat doen. Het probleem is alleen, wij zitten nog niet aan die tafel. We zitten al wel bij detailhandel, zei ik net al, aan de pensioentafel. Bij zorg en welzijn zitten we in de wachtkamer. ABP is een soort Fort Knox. En daar kunnen wij helaas nog niet meepraten. Dus wat kun je doen? Ja, je kunt allemaal lid worden bij ons. En dan kunnen wij heel snel meepraten om te zorgen dat die lasten evenwichtig worden verdeeld. Maar zonder dat, ja, ik heb het gezien bij de FUD-regeling, is het gewoon, als ze op dat niveau besluit nemen en daar heel veel solidariteit in stoppen, is dat heel moeilijk aan te vechten.
Dat is geen leuke boodschap, nee. Maar je zegt bij ABP is een soort Fort Knox als je aan de onderhandelingstafel wil komen. Want wat speelt daar mee dan?
Een soort... Hoe kom je daar? Dat is niet eenvoudig.
Hoeveel leden zou je nodig moeten hebben om daar aan tafel te komen?
Ik heb geen flauw idee. We hebben nu, we gaan nu het voornemen om bij de Rijksoverheid actief te gaan worden als CEO-partij, als AVV. En alleen al die vraag, daar gaat maanden overheen.
Jongen.
En dan moet de werkgever eerst gaan praten met de bestaande bonden. Die zijn er überhaupt tegen dat er een andere partij aanschuift. We zijn wel al partij geworden bij de CEO voor de provincies. Dat heeft ook heel lang geduurd. Moesten we, geloof ik, uit mijn hoofd moesten we daar 200 leden laten zien, geloof ik. En toen we eenmaal binnen waren, zeg maar, aan de tafel zaten, vroegen we hoe zit het dan met de leden van de andere bonden. Nou, ik geloof dat CNV ook op die orde grootte zat. Misschien waren het er 100 meer, weet ik niet meer. FNV zat er nog wel een stuk boven. En CMHF heet het, geloof ik, die had geloof ik nog ongeveer 1 lid per provincie, ongeveer, die orde grootte.
Hemeltje lief.
Dus daar is... Ja, en zij bepalen, zeg maar, degene die er al zitten, die bepalen wat de toetredingseisen zijn voor nieuwe partijen. Dus alleen al de vraag, wat moet je doen om binnen te komen, daar gaat heel veel tijd overheen. En dan moet je het nog gaan doen.
En het verantwoordingsorgaan heeft daar niks over te zeggen, denk ik, hè?
Ik vrees van niet, nee.
Nee.
Maar vragen stellen is nooit verboden, natuurlijk, hè?
Uiteraard, ja.
Gaan we doen.
Maar dus inderdaad, helaas geen leuk antwoord voor Jeffrey, maar wel een eerlijk antwoord als ik het zo hoor. En misschien kom je eerder aan tafel bij ABP dan dat het pensioenakkoord is uitgewerkt. We weten het niet. Kan ook nog lang duren, laten we het niet hopen. Maar even kijken, de laatste vraag van Frans Nijhoff. Ja, is het een vraag? Hij zegt, het antwoord op de vraag wat het ABP-bestuur heeft geleerd van Martins boek is helder. Helemaal niets.
Hij beantwoordt hem zelf al.
Oh ja, eigenlijk wel, maar ik vond het toch netjes om hem even hier te stellen. Maar misschien kun je het beamen of ontkrachten. Of een ander antwoord geven, maar...
Ik heb geen signalen gezien dat het ABP er iets van heeft geleerd, maar... kan zijn dat mij ontgaan is.
Ja, dit waren de Twitter-vragen. Ik weet niet of jij zelf nog iets hebt, Martin, of Arend-Jan, om ter besluit. Want Misschien een positief geluid voor de toekomst? Of,
Nou ja, positief geluid is dat we zitten nu in een systeem waarbij de situatie op papier volkomen afwijkt van de situatie in het echt. Gewoon wat daar, hoeveel geld er aanwezig is. En ja, dat brengt enorme problemen met zich mee. Ja, heel veel vage en soms aan misleiding grenzende communicatie. Om dat gat te dichten tussen die twee. Nou, het goede nieuws is denk ik dat in die nieuwe, na die pensioenhervorming, heb je dat gat gedicht. Want dan ga je gewoon uit van wat er is. En dat is, zeg maar, de belofte. Dus niet meer een belofte die losstaat van wat er eigenlijk aanwezig is in kas.
Ja, ja. Oké, nou Martin, ik wil je heel hartelijk danken. Ook voor je bijdrage aan deze tweede podcast.
Ja, dankjewel.
En, ja, graag gedaan.
En de volgende podcast, dat zal onze podcast 16 zijn, die gaat over renteafdekking. Iets waar LVOP veel aandacht aan besteedt en waar we ook vragen over gesteld hebben en vrij onbevredigende antwoorden op hebben gekregen. Die zal gaan met Ilja Boelaars. De geschiedenis is natuurlijk duidelijk. Hè? De eerste heeft de ABB gegokt op een rentestijging. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. De rente ging alleen maar dalen. En dan zou je ook toch denken van, nou, dan zou je toch ook over renteafdekking gaan nadenken. Maar dat is eigenlijk pas vrij laat is dat gebeurd. Hè? Dus ABB heeft een wat ongelukkige relatie met rente, zou je kunnen zeggen. En daar gaan we met Ilja Boelaars over praten. Heb jij nog een vraag over renteafdekking aan Ilja misschien, Martin? Of wil je daar nog iets over zeggen?
Nou, ik ben heel benieuwd wat Ilja daarover gaat zeggen. Misschien kan hij ook nog meenemen de vraag of de opmerking van de ELAC, de externe leden van de auditcommissie, zoals die in het jaarverslag van 2011 meldde dat, dat ze uit het rentebeleid van ABP afleiden dat het bestuur een stijging verwacht en dat in de ogen van de ELAC zo'n rentevisie logischerwijs gepaard dient te gaan met een visie over een evenwichtsniveau van de rente. En ik ben benieuwd hoe Ilja daar tegenaan kijkt.
Ja, dat wordt een hele interessante podcast. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Martin, bedankt voor je bijdrage. Michael Visser, bedankt voor je bijdrage. En we hopen jullie allemaal weer te spreken, of dat, in ieder geval dat je luistert naar de volgende podcast met Ilja Boelaars. Het is altijd mogelijk om ons vragen te stellen via Twitter. Hè? Apenstaartje LVOP. Je kunt ook via onze website gaan. En daar is ook een e-mailadres. Er zijn allemaal andere manieren. Ook, je kunt mij trouwens ook op mijn eigen Twitter-account, of dat van Michael, kan je vragen stellen. En die zullen we beantwoorden in de volgende podcast. Dank allemaal.
Graag gedaan en hou je haaks in het VO daar.
Oké.
Dankjewel, Martin. Tot ziens.
Tot ziens.